Gemeente, laten we in stilte bidden om een zegen voor deze dienst. Heere God, ook deze middag aan het begin van deze dienst willen we alles in uw handen leggen, opdat alles wat we in deze dienst zullen doen, ons zingen en ons lezen van de Bijbel, ons keren tot u, dat dat gevuld mag zijn met uw geest. En zo bidden wij dat onze hulp en onze verwachting op u is. U bent de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat uw hand begonnen is. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere en van de Heilige Geest. Amen. Begin van de dienst willen we ons voor God verootmoedigen en dat doen we door te luisteren naar een gedeelte uit de eerste Johannesbrief. En we zingen daarna Psalm 17, het tweede vers. Johannes schrijft: dit is de verkondiging die wij van Jezus gehoord hebben en u verkondigen. God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Als we zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als we in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, dan hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als we zeggen dat we geen zonde hebben, misleiden we onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien we onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien we zeggen dat we niet gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet. Mijn kinderen, dit schrijf ik u, opdat ge niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een trooster, een parakleet staat er. We hebben een voorspraak, zo mag ik het ook vertellen, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening, zegt de Jood Johannes, hij is een verzoening voor onze zonde, maar niet alleen voor die van ons. Hij is ook een verzoening voor de zonde van de gehele wereld. Tot zover. We zingen op Psalm 17.
Oh.
Laten we samen bidden om de opening van het woord. Heer God in de hemel, we danken u dat als we tot u komen, dat we mogen weten dat u naar ons luistert. We lezen in uw woord dat 24 dieren en de vier dieren en de 24 oudsten gouden schalen hebben met reukwerk en dat de gebeden zijn van de gelovigen, de gebeden van de heiligen. En mogen onze gebeden daar ook tussen zitten vanmiddag. Dat onze gebeden gehoord worden voor uw troon. Ook al kunnen we dat niet bevatten hoe groot dat is. En dat te midden van zoveel mensen die bidden en tegen u spreken, onze stem niet verloren gaat. Maar dat u luistert. En dat u het begrijpt. Heer, we danken u dat we, zoals we gelezen hebben, dat we uitgenodigd worden om te wandelen in het licht. En daar bedoelt u natuurlijk ook ons doen en laten mee, dat we niet de werken van de duisternis doen, maar de wapens van het licht aangenomen hebben. Maar het betekent ook dat ons leven zich afspeelt voor uw aangezicht. Dat we niet ergens in de schaduw zitten. Dat we niet ergens in het donker lopen zonder dat we weten waar we uitkomen, waar we naartoe moeten. Maar dat ons hele leven zich afspeelt voor uw troon. Dat het licht van uw aangezicht over ons leven valt. Dat als we opstaan, dat we opstaan in die heerlijkheid. En als we gaan slapen en onze ogen sluiten, dat licht over ons leven blijft vallen. Heer, we willen uw woord verder gaan openen. We willen luisteren naar een gedeelte waar ik over zal spreken. En we bidden samen om uw geest. Als er dingen zijn die u gebruikt om ons te vertroosten, laten we die troost dan mogen horen. Als er dingen zijn waarmee u ons aanspreekt om ons leven te veranderen, onze houding te veranderen, helpt u dan om niet alleen voor andere mensen te luisteren, maar ook voor onszelf. Als u ons opbouwt in het geloof, Heer, help ons dan om die groei toe te laten. En als u ons vraagt om dingen los te laten en toe te vertrouwen aan u, geef ons dan ook de bereidheid dat we dat doen. Heer, wees met uw Heilige Geest in ons midden en wilt u onszelf leren en zelf onderwijzen als uw woorden gelezen en uitgelegd worden. Wij bidden u dat in Jezus' naam. Amen. Ik heb gekozen voor een gedeelte vandaag uit Johannes 14. Het is nog geen hemelvaart, maar in Johannes 14 tot en met 16 heeft de Heer Jezus wel zijn gesprekken met de leerlingen. Hij zegt, ik ga heen naar de Vader, maar ik laat jullie niet alleen. Ik zal ervoor zorgen dat jullie goed achterblijven. En hij bereidt ze verder voor op de taak die hen wacht om straks apostelen te zijn. Johannes 14. Johannes 14 vanaf vers 15. Wanneer gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden bewaren. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn. De geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom tot u. Nog een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer, maar gij ziet mij, want ik leef en gij zult leven. Op die dag zult ge weten dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Wie mij geboden heeft en ze bewaart, die is er die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal geliefd worden door mijn Vader. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet Iscariot, zei tot hem, Heer, en hoe komt het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zei tegen hem, indien iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben en we zullen tot hem komen en bij hem wonen. Wie mij niet lief heeft, bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Dit heb ik tot u gesproken, terwijl ik nog bij u verblijf. Maar de trooster, de Heilige Geest die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat ik u gezegd heb. Tot zover de schriftlezing van vanmiddag. We zingen gezang 237, vers 1, 2 en 6. Zo mooi, hè? Om 2:37 stiekem proberen te zingen met de melodie van 2:39. Maar dat ging niet. Alleen de organist die wordt er een beetje simpel van, denk ik. Een collega van mij vertelde eens een keer dat hij op huisbezoek was bij een gemeentelid dat nooit aan het avondmaal kwam. En hij verbaasde zich daarover. Het was een meelevend kerklid. En er was iemand die het heel goed bedoelde. En hij belde aan en hij zei waar hij voor kwam. En toen nam dat gemeentelid, ze zei hij hem mee naar een achterkamer. En in die achterkamer hing een groot portret van een strenge man aan de muur. En het gemeentelid zei tegen de dominee, kijk, zei hij, dat is mijn vader. En mijn vader was een vroom en ernstig man. Nou, dat kon je wel zien. Hij staarde de dominee nog zo aan. En hij zei, hij ging nooit aan het avondmaal. Zou ik dan de moed hebben om wel te gaan als hij niet ging? Ouders. We hebben ze allemaal. Dat is één ding wat zeker is. Ze hebben ons gekregen en als het goed is waren ze blij. En ze hebben ons in de luiers gelegd en ze hebben ons in de watten gelegd. En ze hebben ons opgevoed en grootgebracht. En voor ons gezorgd en ons getroost als we dat nodig hadden. En ze zijn ons voorgegaan. En als ze er niet meer zijn, dan staat hun foto ergens op de kast. Of hangt net als die man ergens aan de muur. En 9 van de 10 keer loop je er voorbij, maar af en toe sta je stil en je kijkt om en je denkt wat na en je herinnert je. En je denkt, zo was die. Maar soms een enkele keer is het net alsof ze terugkijken. Alsof ze even terugkijken. En we staan stil en we denken terwijl we in gedachten terugpraten, ben ik geworden wat ik wezen moest? Ben ik geworden wat u van mij verwachtte? Heb ik het gehaald? Zouden mijn ouders teleurgesteld zijn als ze me zagen? Of zouden ze tevreden zijn? Ik ben geen psycholoog, dus het fijne weet ik er niet van. Maar het houdt me de laatste tijd wel bezig. En ik kan me natuurlijk vergissen als ik mensen observeer, maar soms zie ik mensen zo bezig en zo ijverig en zich zo uitsloven en zo'n geweldige drive hebben en maar presteren en maar presteren. Het is nooit genoeg. En dan denk ik, zou het zo soms kunnen zijn dat je nog steeds bezig bent om je ouders, al zijn ze al jarenlang overleden, om je ouders te bewijzen dat je aan het worden bent wat ze van je verwachten. En als zelfs onze ouders dat doen, denk ik, hoe moet God dat dan wel niet doen? Hoe kijkt God naar ons? Wat denkt God over mij? Is hij tevreden? Doe ik het goed genoeg? Ben ik al wat ik wezen moet? Haal ik het? De rijke jongeling die vroeg zich dat af. En toch was het geen jongen die in 7 sloten tegelijk liep. Dat bleef hem bezighouden. Wat moet ik doen? Wat moet ik nog meer doen? Ik kom dus in strenge kerken. En in strenge kerken zijn mensen gefixeerd op hun zondaar zijn. Daar beginnen ze mee. En ze noemen dat ellendekennis. U weet dat wel, denk ik. De meesten weten dat wel. Maar er zijn ook mensen die daarmee worstelen, omdat ze niet weten of ze daar wel genoeg van weten, wel genoeg van kennen, of ze dat zondaar zijn van henzelf wel diep genoeg gepeild hebben. Want dat stond er niet bij. Er stond wel in de Heidelberger, wat is uw enige troost in leven en in sterven? En welke 3 stukken zijn nodig om die troost godzaliglijk te leven en te sterven? Ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zijn, maar hoe groot dat was. Dat stond zelfs niet in de kleine lettertjes. Het houdt mensen bezig. In evangelische kerken zie ik mensen zich uitsloven om Jezus te volgen. Om heilig te zijn. Om te groeien in hun geloof, in hun toewijding. En ze vragen zich af, ben ik christelijk genoeg? Ben ik een goede christelijke vader? Ben ik een goede christelijke man? Ben ik een goede christelijke jongen? Er zijn cursussen voor en conferenties voor. En als je wil kun je gaan hout hakken en mountainbiken en whisky drinken onder het mom van de 4e musketier. Maar ik hoor mensen soms ook afhaken. Dat ze zeggen, ik doe het niet meer. Ik doe niet meer mee. Je moest eens weten wat ik allemaal moest. Ik moest naar de kerk en ik moest bidden en ik moest Bijbel lezen. Ik moest dit en dat mocht ik niet en dat mocht ik niet. Het was nooit genoeg. Ik ben ermee gestopt. Ik ben er zo moe van. En Jezus zei tegen zijn leerlingen, ik zal de Vader bidden. En hij zal u een andere troost te geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn. Jezus is nog niet weg, maar hij gaat weg. En straks is hij weg. En wat zegt hij dan? Zegt hij tegen zijn leerlingen, straks staan jullie op jezelf. Dan moet je het zelf doen. Maar ik heb het jullie voorgezegd en voorgeleefd. Je weet alles. En als je nog vragen hebt, stel ze nou. Want straks kan het niet meer. Ik heb jullie 3 jaar lang alles verteld. En ik heb jullie voorgeleefd. En wees ervan overtuigd dat ik jullie in de gaten hou. Ik ben straks al in de hemel, maar ik zal naar jullie blijven kijken. En ik zal erop blijven letten of je het doet zoals ik van je verwacht. En verwachten mag, want jullie zijn mijn leerlingen. Ik heb jullie uitverkoren. Nee, dat is niet wat hij zegt. Hij zegt, ik zal de Vader bidden. En hij zal u een andere trooster geven. En die zal bij u zijn. In vers 23, de Vader en ik, wij zullen tot u komen. En we zullen bij je gaan wonen. We zullen voor eeuwig bij je wonen. We zullen onze intrek bij je nemen. Door de geest, door de trooster. Dat is wel dichtbij ondertussen. Hè? Dat God niet af en toe luistert als ik roep. Dat hij niet af en toe langskomt als ik hem nodig heb. Maar dat hij zegt, wij zullen bij je wonen. Ik zal een andere trooster voor je vragen. Die zal voor eeuwig bij je zijn. We zullen intrek bij je nemen, de Vader en de Zoon. Ik weet nog goed, ik preekte in mijn vorige gemeente blijkbaar veel over de Heilige Geest. En er waren allerlei cursussen over gaven van de Geest en vruchten van de Geest. En geestelijke oorlogsvoering, daar huurde ik dan iemand voor in. Want daar had ik zelf allemaal niet zoveel verstand van. Dat had me helemaal niet opgeleid natuurlijk. En we gingen boeken lezen hoe je als man en ook hoe je als vrouw door de kracht van de Heilige Geest in het leven kon staan. En opeens was er die mevrouw en die werd het allemaal te veel. En die zei, kan ik ook gewoon geloven? Gewoon zonder dat allemaal? Zonder die veelheid van dingen die jullie allemaal noemen en waar je elke week voor naar de cursus moet en... Zonder die veelheid van de Heilige Geest. Het komt als een lawine over me heen. Heb ik het dan altijd verkeerd gedaan? Ik ben trouw naar de kerk gegaan. Ik heb geloofd. En hoe komt u met... En achteraf denk ik, misschien was ik wel wat vergeten. Misschien was ik veel te laat begonnen. Misschien had ik mijn gemeente meegenomen met z'n allen, zoals je het zwembad inloopt. En ik was met z'n allen bij het diepe gaan staan en ik had tegen ze allemaal gezegd, nou springen en zwemmen. Ik had natuurlijk veel eerder moeten beginnen. Gewoon doe je zwempak maar aan en ga eerst even rustig douchen. Vanmiddag wil ik iets vertellen over de Heilige Geest. En het eerste wat ik zou willen zeggen... Ik weet natuurlijk niet of u bang voor de Heilige Geest bent, maar ik kom mensen tegen die dat toch wel een beetje eng vinden. Maar het eerste wat ik zou willen zeggen is dat de Heilige Geest heel bescheiden is. De Heilige Geest is, je zou kunnen zeggen, een gentleman. Het is bijna stil en op de achtergrond. Hij is er wel. Niet alleen de Vader en niet alleen de Zoon, maar ook de Geest. Maar als in de belijdenis van Nicea bijvoorbeeld staat dat hij samen met de Vader en de Zoon wordt aangebeden en mede groot gemaakt, dan lijkt het wel alsof de Heilige Geest op dat moment wat glimlacht en zegt, ja, nee, niet zoveel voor mij. In het begin is dat al. Als God de hemel en de aarde schept uit het niets en... Wat moet dat een geweldig gebeuren geweest zijn? Niet om dat te bevatten, het is helemaal niks. En dan ontstaat er een universum. En dan spreekt God in dat universum. Wat moeten daar geweldige krachten zijn losgekomen op het spreken van God? Er staat in het begin en nu schiep God de hemel en de aarde. En de aarde nu was woest en ledig. En dan staat er, en de geest van God letterlijk, en de geest van God broedde op de water. De prachtige zin, te midden van die oerkrachten en die schepping die nog ongevormd is, woest en leeg, tohu wabohu staat daar, rust de geest op de wateren, alsof er een stilte neerdaalt op wat er al gemaakt is en alsof een stille kracht alles beheerst en in bedwang houdt voordat God er vorm aan gaat geven. En dan maakt God Adam naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Hij vormt hem, hij boetseert hem uit het stof van de aarde. En dan heb je daar een leme pop, meer is het niet. Wel helemaal geschapen in het beeld van God. En dan blaast God zijn geest in die leme pop. Hij beademt hem. Hij kust hem als het ware wakker voor de eerste keer. En maakt hem levend. En dan verdwijnt dat stof door de geest. Dan wordt dat stof vlees en spieren. En dan wordt dat stof ineens een levend mens. Zonder kabaal, zonder heisa. Hij is er wel, de Heilige Geest. En hij is belangrijk als David gezondigd heeft tegen Uria en tegen Bathsheba en tegen God. En een muur, een barrière tussen zichzelf en God bouwt door te zwijgen, door net te doen alsof er niks aan de hand is. Hij gaat gewoon elke sabbat naar de tabernakel en hij zingt en hij bidt, maar het is weg. En God zwijgt ook en zijn leven, zijn geestelijke leven droogt helemaal uit. En uiteindelijk begint hij te bidden en dan bidt hij en dan zegt hij, neem alstublieft uw Heilige Geest niet van mij weg. En geef mij opnieuw door die geest de blijdschap over wie u bent en over uw heil. En open mijn lippen weer. Er zit ook die stilte in door de Heilige Geest. En dat is wat David vraagt, dat hij opnieuw de frisheid krijgt van het geloof. Dat hij herboren wordt, dat de bries van Gods aanwezigheid en Gods liefde weer te voelen is in zijn leven. En bij Jezus in de Jordaan. Dan gaat de Heer Jezus in de Jordaan staan en dan wordt hij gedoopt door Johannes de Doper. En dan begint hij aan zijn openbare optreden. En dan manifesteert het zich dat hij de geliefde is van de Vader. En dan zou je zeggen, nou komt er een geweldige orkaan los uit de bergen rond de Jordaan. Of een adelaar. Dat is een duif. Een duif die over komt vliegen. Lijkt het wel een witte duif die neerfladdert en even koert, denk ik zo, en zich dan op zijn hoofd zet. En daarmee symboliseert dat deze Jezus doordrongen is, doordrenkt is van de geest van God. De Heilige Geest, wil ik maar zeggen, is geen overdonderende kracht waar je voor weg moet lopen, maar hij is bescheiden. Hij is ook helemaal niet uit op zichzelf. Hij wil zichzelf helemaal niet in het middelpunt zetten. De Heilige Geest is eigenlijk alleen maar bezig om God groot te maken en om Jezus' naam te verheerlijken. En dat is wat hij bij ons ook doet. Als hij bij ons komt, dan gooit hij de deur niet plat en dan komt hij niet eens even de zaak omgooien en orde op zaken stellen, maar bijna geruisloos komt hij binnen. En is die er en is die maar bezig dat ik Gods liefde en zijn majesteit en zijn glorie ga zien en ga liefhebben ook en ga proeven. Dat is wat hij doet. Er is een hoop over de Heilige Geest te vertellen natuurlijk. We kunnen spreken over de vruchten van de Geest. Het geduld en de liefde en de zachtmoedigheid en de zelfbeheersing. We kunnen spreken over de gaven van de Heilige Geest. Dat is wat moeilijker, maar dat hoort er ook bij. De gaven van profetie, de gaven van wijsheid, de gaven van dienen. Dezelfde spreken in tongen. Dat staat er allemaal. En er staat nergens dat voor 15 jaar was of zo. Maar wat Jezus als eerste over de Heilige Geest zegt, is dat hij troost. Hij zegt, ik ga wel weg, ik laat jullie niet alleen, maar ik laat jullie niet alleen achter. En dan zal ik de Vader vragen of die een andere parakleet, een andere trooster, een andere, dat is de grondbetekenis, een andere voorspraak wil geven. Voorspraak. Dat is Jezus zelf ook. Hebben we gelezen, de eerste lezing. In Johannes 2, we hebben een parakleet, we hebben een trooster. Wij hebben een voorspraak bij de Vader in de hemel. Hij zit aan de rechterhand van God. En hij heeft het over ons. We hebben een voorspraak in de hemel. Hij heeft het over ons. Maar hij praat niet over ons, dat doet de duivel. Die praat, tenminste dat deed hij. Die zei tegen God, moet je Job zien, moet je Israël zien, moet je de gemeente zien, moet je de wereld zien, dat u daar nou nog mee doorgaat. Die nam ons archief, ons geestelijke strafblad mee naar de hemel en begon dat luidkeels op te lezen voor God. Maar Paulus zegt, Jezus heeft dat handschrift dat tegen ons was niet meegenomen naar de hemel. Hij heeft het meegenomen naar het kruis. En dan heeft hij het aan het kruis genageld. En daar heeft hij het weggedaan. En niet alleen dat handschrift dat tegen ons was is weggedaan, maar ook de duivel die is nu uit de hemel geworpen. Want die, wat moet hij nog zonder handschrift? En nu is Jezus daar. Om voor ons te bidden. En te pleiten. En hij vraagt dat niets in ons leven ons zal scheiden van de liefde van God. Romeinen 8. En wat Jezus in de hemel doet, doet de Heilige Geest beneden. Terwijl die in ons woont. Paulus zegt, die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dat is prachtig. De Heilige Geest die getuigt voor God. En ik wil daarin meekomen natuurlijk met onze geest, dat wij kinderen van God zijn. En ik geloof dat hij het ook blijft doen zonder onze geest. Want er zijn momenten dat je dat zomaar uit jezelf niet zegt. Dat je het niet bewijzen kan dat het zo is. Dat je niet kunt zeggen, ja, moet je kijken naar mijn leven. Je kunt wel zien, ik ben een kind van God. Dat je het niet ervaart dat het zo is. Maar de Heilige Geest die... Daarom is hij ook een trooster, een voorspraak, die blijft getuigen dat wij kinderen God zijn. En de Bijbel zegt, hij verzegelt ons ook als kinderen van God. Hij doet de deur dicht, hij doet het op slot. Hij zet er het stempel op. En er zijn alweer momenten dat je denkt vanuit jezelf, hou ik het in heel mijn leven wel vol om te blijven geloven? Hou ik het wel vol in de drukte van mijn leven? Hou ik het wel vol als de hele familie afhaakt? En als ik de enige ben op mijn werk of op de sportvereniging? Of in mijn huwelijk? Paulus zegt, Jezus is voor ons gestorven toen we nog zwak waren. Maar we hebben nu een kracht uit de hemel gekregen. Jezus zegt dat ook tegen zijn discipelen. Hij zegt, je zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over je komt. Kracht, een kracht die ervoor zorgt... Dat het niet stuk gaat. Dat je met God verbonden blijft. Dat je niet uit het geloof wegvalt. Petrus heeft dat een keer in zijn leven ervaren. Toen hij Jezus verloochende. Toen hij 3 keer zei, ik ken hem niet en ik ken hem niet. En als je toen aan hem gevraagd zou hebben, Petrus, toon mij uw geloof uit de werken. Dan zou die zwijgend weggelopen zijn. Maar Jezus had gezegd, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudde. Dus het hield ook niet op. Het was onzichtbaar, maar het was er. Onzichtbaar was Petrus geborgen. Geborgd. Ons leven is in Christus geborgen bij God. En op aarde wordt het geborgd door de Heilige Geest. Soms geruisloos en zo bescheiden aanwezig. Je denkt soms, ik ben alleen thuis, ik ben alleen in de kamer, ik sta er alleen voor met mijn geloof en straks gaat het nog weg ook. De laatste maanden ben ik veel in een heel klein verzorgingshuis geweest. 5 minuten van ons huis. En daar is een afdeling van mensen, daar komt niks meer uit. Die zitten daar te zitten en worden geholpen met eten en drinken. Daar kun je niet meer mee praten en je weet werkelijk niet wat er in ze leeft. Het is alsof ze hol van binnen geworden zijn. En je moet er niet aan denken dat hetzelfde met jou ook gebeurt. Je zal toch eens dominee die zijn hele leven lang gepreekt heeft, op een gegeven moment 70, 80 jaar zitten en daar zitten op een stoel en niet eens meer weten waar je bent. En toch, de geest heeft ons verzegeld. De geest woont Al is er soms alleen maar leegte, woont in ons huis en hij zal bij u blijven, zei Jezus, voor eeuwig. Ook al kun je met je volle bewustzijn dat geloof niet eens meer, kun je het woord niet eens meer spellen. Geloven. Wat is geloof? Ik geloof dat de Heilberg het ook zegt. Het zegt het prachtig, een beetje ouderwets. Maar ik vind het mooi. Geloven is Jezus omhelzen met al zijn weldaden. Maar geloven is meer. Geloven is ook leven met God. Geloven is overtuigd zijn van God. Geloven is er ook uitleven met toewijding en navolging en keuzes maken. Mijn jongste zoon David, die hoorde ik van de week. We waren s'avonds naar een lezing gegaan en het is vakantie, dus de kinderen moesten mee. En hij zat achter in de auto in het donker, zat hij te vertellen. Hij zei tegen mijn vrouw, want zulke dingen zeg je eerder tegen je moeder dan tegen je vader niet meer. Hij zei, ik geloof dat geloven net een vaas is. Een grote vaas. En hij zei, is 12 jaar. Hij zegt, ik ben bezig om die vaas te vullen met geloof. Met wat waar is en wat niet waar is, komt er natuurlijk niet in. En ik zie dat ook bij hem, dat hij aan het zoeken is. En soms dan heeft hij zulke vragen over de dinosaurussen en hoe de aarde ontstaan is. En soms heeft hij vragen waar niemand een antwoord op heeft. Maar hij probeert het bij elkaar te sprokkelen. En van de week had ik hem verteld over de engelen die uit de hemel komen met aan het hoofd Jezus. En heeft hij dagen mee rondgelopen. Ik hoorde het hem vannacht, gisternacht nog tegen zijn vriendjes zeggen. Weet je wel dat straks de hemel open gaat en er allemaal witte paarden komen? Dat had hem aangesproken en dat gaat in de vaas. En zo sprokkelt hij het geloof bij elkaar. En als de vaas vol is, maar raakt de vaas ooit vol? Lukt het ons ooit om zoveel te beredeneren en zoveel te verzamelen dat de vaas vol is? En dat we zeggen, nou heb ik het. Jezus zegt, ik zal de Vader bidden. En hij zal u een andere trooster geven, de geest der waarheid. Je kan de wereld niet ontvangen, maar jullie wel, de geest van de waarheid. En die zal jullie in alle waarheid leiden. Ik hoef niet eens voor mijn geloof te zorgen. Het geloof is een gave van God. Ik heb dat vroeger wel eens heel beklemmend gezegd, maar ik vind het heerlijk om het nou te zeggen. Geloof is een gave van God. Ik hoef alleen maar te vragen, Heilige Geest, ik heet u welkom in mijn leven. En ik vind het een voorrecht en ik ben ontzettend dankbaar dat ik mag horen dat u bij mij wonen wil. Uw intrek bij me wil. Want er is zoveel te doen. Begin maar met geloven, dat geloof van mij. Nog sterker, Romeinen 8, datzelfde hoofdstuk waarin Paulus vertelt over de Heer Jezus die aan de rechterhand van zijn hemelse Vader zit en ook voor de heilige pleit, zegt hij, in datzelfde hoofdstuk zegt hij, we weten niet wat we bidden moeten. Dan heb ik altijd het idee, nou niet zo bescheiden Paulus, jij zal niet weten wat je moet bidden. Nee, hij zegt, wij weten toch niet wat we bidden moeten. Als er een God is, en wie kan zich een voorstelling geven van God zo groot, zo intens, zo vol majesteit, dan weet Henk Poot toch niet wat die, het is de buurman niet. Wat zeg je dan? Natuurlijk zeg ik wat. Maar zeg ik het allemaal wel goed? En Paulus zegt, we weten niet wat we bidden moeten, naar behoren. Maar de geest zelfs pleit voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen en God begrijpt, God verstaat de bedoelingen van de geest. Hij luistert ernaar en hij begrijpt precies wat de geest hem vertellen wil vanuit ons leven. Als hij naar de wil van God voor heilige pleit, ben ik wat ik wezen moet. Heb ik het gehaald? De leerlingen zijn discipelen en de discipelen moeten straks apostelen worden. En straks spreken ze in Jezus' naam en ze spreken Jezus na. En Jezus heeft hun toevertrouwd om de boodschap van het koninkrijk te brengen aan Israël en aan de wereld daaromheen. De boodschap van het koninkrijk, ze hebben 3 jaar lang geluisterd. Ze hebben 40 dagen intens onderwijs gehad over het koninkrijk. Ze weten het allemaal. Maar vertel het maar eens. Ik denk dat ook wel eens als ik spreek over Israël en over Gods trouw in Israël. Ene keer voor zulke mensen, andere keer voor zulke mensen. En ik dwaal door de wet en de profeten. En ik huis in het Nieuwe Testament. Maar elke keer als ik dan weer voor zo'n zaal sta, denk ik, en nou moet het gebeuren. En ik heb natuurlijk wel wat dingen, maar komt het over? Komt het binnen? Jezus zegt, dit heb ik tot u gesproken toen ik nog bij u was met de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zal zenden in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen, al wat ik u gezegd heb. Hij zal het u te binnen brengen. Hij zal die stukjes kennis en die brokken zinnen en dat zal hij zo bij elkaar pakken dat het uit jouw mond komt. En hij zal aan de andere kant de harten van mensen beroeren, zodat de woorden binnenkomen en harten raken. En dan gaat het niet alleen om getuigen spreken, dat is dan iets wat ik doe, maar als je roeping volgt, als je volgt wat God je verteld heeft, dan zegt God niet, doe je best. Maar dan komt de trooster. We zullen bij hem wonen. De Heilige Geest doet dat. En hij is bezig om, natuurlijk dat is zijn eerste, dat is zijn lievelingswerk zou je kunnen zeggen. Hij is bezig om God en Jezus groot te maken. Groot te maken in ons leven. Paulus bidt, en hij vertelt het ook aan de Galaten, ik bid dat Jezus steeds meer gestalte in u zal aannemen. En in 2 Korinthe 3 heeft hij het erover dat wij veranderen naar het beeld van God. En dat wij van heerlijkheid, naar datzelfde beeld veranderen. We veranderen naar het beeld van God. En ja, als dat er staat, dan lees je dat in je zal het maar moeten doen om te veranderen naar het beeld van God, naar de heerlijkheid van God, door je best te doen, door je christelijk uit te sloven, door met een geweldige drijf proberen God het naar zijn zin te maken en je geweten te sussen en je af te vragen of je er nu al bent. Hoe ver ben ik al God? Maar er staat alleen maar dat dat zal gebeuren door de Heere die geest is. Wij veranderen van heerlijkheid, naar hetzelfde beeld, door de Heere, niet door mij, door de Heere die geest is. Kan ik ook gewoon geloven? Zonder dat allemaal? Ja hoor. Hoewel. Maar het hoeft niet. Je hoeft niet gewoon te geloven op je eigen kracht. Paulus zegt ergens, waar de geest is, is vrijheid. En hij zegt er niet bij wat hij met die vrijheid bedoelt. En een commentaar zei, ja, misschien bedoelt hij alles wel. Bedoelt hij de wet en dat je zoveel moet doen en je zorgen maken en dat je moet geloven en dat je druk maakt. Dat hij zegt, laat het nou toch los. Waar de geest is, is vrijheid. Je hebt geen God die boven op een afstand naar je staat te kijken of je het wel goed genoeg doet. God, wat God doet, is dat hij zijn trooster stuurt om eeuwig bij je te zijn. En dat betekent vrijheid. Je moet helemaal niks. Je moet helemaal niks. Je mag je toevertrouwen aan hem die voor je zorgt. En hij doet dat zo wonderlijk en zo bescheiden. En ik denk dat je het zo uit moet leggen. Dat Jezus zegt, en op die dag, het is niet zomaar een dag. En op die dag, dat is de dag van de parousie. Dat is de dag van zijn verschijning. En op die dag, als alles anders zou worden, dan zul je pas echt doorzien welk geheim je al die tijd in je omgedragen hebt. Dan zul je namelijk zien dat ik in de Vader ben en dat gij in mij zijt en dat ik al die tijd in u ben. En dan zul je ook onbelemmerd op die dag, te dien dagen, de volheid van de geest ontvangen. Voor de volle 100%, zoals de eerste Adam dat was. En zoals de tweede Adam, de Heer Jezus, dat is. In een ondeelbaar ogenblik zul je veranderen. En die heerlijkheid van God volkomen in je hebben. Ouders. Ouders, wat hebben ze ons lief gehad. Wat hebben ze ons lief. Ze hebben ons in de luiers gelegd en ze hebben ons in de watten gelegd. En ze bleven voor ons op. En ze konden niet slapen als we wegbleven. Ze hebben ons getroost en ze maakten een huis voor ons. En we hebben zoveel gekregen waar we zo dankbaar voor zijn. Maar soms ineens denk je, wat denkt dat lieve gezicht aan de muur? En je denkt, je doet een stapje terug en je denkt, heb ik het goed gedaan? Ben je tevreden? En ik denk aan onze hemelse Vader. Maar als hij zich voorstelt, dan zegt hij altijd hetzelfde. Hij zegt, ik ben barmhartig en ik ben genadig en ik ben geduldig en ik ben groot van goede tierenheid en trouw. En het eerste wat hij altijd noemt is zijn barmhartigheid. En in zijn barmhartigheid troost hij ons en geeft hij ons in stilte wat hij van ons verwacht. Maar wat we zelf alleen nooit zouden bereiken door zijn geest. Amen. Een mooi lied wat daarover gaat, dat we van dwang gered worden, is gezang 305. En dat gaan we nu zingen. De tweede vers volgens mij. Ja, en de eerste vers. Gezang 305 is één. Laten we samen bidden. Heer God, wat een voorrecht om te mogen weten dat u niet op een afstand toekijkt, maar dat u ons leven binnenkomt. Het is inderdaad zo, als wij zelf zouden moeten geloven, dan zouden we zoveel hindernissen moeten overwinnen. En de grootste hindernis is misschien wel de onwil van ons eigen hart. Als we als een discipel van de Heer Jezus zouden leven, ach dan, we hebben gezongen dat we zonder struikelen voortgaan, maar dat is nog maar de vraag. Heer God, we danken u voor de rust en de vrijheid om u welkom te heten en dan u te verwachten wat u door ons heen doet. En hoe u bezig bent ons niet door elkaar te schudden, ons niet af te breken, maar ons wel te veranderen. En we weten dat we dingen van u overnemen. We beseffen dat liefde en geduld en blijdschap hele belangrijke noties zijn. En we begrijpen dat we veel beter voor mensen kunnen pleiten en voor mensen kunnen bidden dan over mensen kunnen praten. En we hebben de wijsheid en de diepte van het evangelie geloofd. Dat we zondaars zijn die mogen leven door het bloed van het lam. En de liefde voor die u heeft, u zegt, ik ben voor Sion in gloeiende ijver ontbrand. En die liefde die is bij ons ook aanwezig. Er staat hier nota bene een vlaggetje op de kansel. Heer, we danken u dat u ons niet opdrijft. En het is aan ons om aan u te vragen, Heilige Geest, u bent meer dan welkom. Zalft u ons leven met uw aanwezigheid. Doorbreekt u de zondige kanten van ons karakter. Duw die weg op uw wijze. En breng geluk en vreugde. De vreugde om uw heil, zei David. Hergeef mij de blijdschap om uw verlossing. Breng de blijdschap over de aanwezigheid van God in ons leven. Dat we zo mogen leven, dat we mogen wandelen in het licht. Heer, we bidden u vanmiddag voor mensen die met alle goede bedoelingen ook beschadigd zijn in de opvoeding. De ouders hebben dat misschien nooit bewust gedaan, maar het is wel gebeurd. En we zien soms inderdaad mensen hun leven lang bezig als een bodemloze put die niet te vullen is om toch maar te zijn wat ze in de ogen van hun ouders nooit gehaald hebben. Wilt u mensen die gewond zijn genezen? Uw geest doet dat ook. Dat wij alle telkens opnieuw, hoe verschillend we ook zijn, onze identiteit, ons zwaartepunt mogen vinden. Niet in onze opvoeding, niet in wat mensen van ons vinden, maar in wat u over ons uitspreekt. Wat groot is het dat u, Heer Jezus, uw gestalte in ons overbrengt. Dat zou ons veel meer moeten zeggen dan alles wat ooit over ons en tegen ons gezegd is. Dat die werkelijkheid er voor ons is. Heer, we zullen deze dagen nadenken over 70 jaar vrijheid. We zullen nadenken over alle gebeurtenissen die er voorbij gekomen zijn. Ook met uw volk en alle verschrikkingen ook die herinnerd zullen blijven. En deze gemeente zal zich ook opmaken om dat samen te doen. En we danken u, Heere, dat we in die vrijheid mogen leven. Maar wat zien we naar uit naar de komst van alles waar uw zoon en de apostelen over spraken. De komst van het koninkrijk, die ene dag waarop alles anders zal worden, waarop u alleen koning bent. Waarop de vrezen voor u de aarde zal bedekken zoals de wateren de bodem van de zee. Waarop de volkeren de oorlog niet meer zullen leren en u de enige bent. En uw zoon zal troonen als de koning van Israël op de troon van David in Sion. mogen spoedig de hemelen zich openen. En de engelen met hun witte paarden, met u, Heer Jezus, aan het hoofd, op aarde nederdalen. Wij bidden u dat in uw naam, in Jezus' naam. Amen. We mogen onze gaven geven in de diensten offeranden. En zing ons slotlied, Psalm 145, vers 2. En de kerkenraad die zei, het is ook goed om straks na de zegen in verband met 4 en 5 mei het Wilhelmus te zingen. En moesten we dat de organist niet vertellen, maar dat kon ze wel. Dan vertrouwen we daar maar op, hè? Straks hier vandaan gaan, maar nu alvast om de zegen van God ontvangen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen.